Dankjewel, Ineke. Deed je dat goed of niet? Yes, ik vond het echt goed. Gentlemen, ook ontzettend goed gedaan. Ook voor jullie een applaus. En voor de mensen van de techniek die toch nog snel even gauw alles oplossen als het toch nog even misgaat en keihard werken om het gefixt te krijgen, ook voor jullie. Een dik applaus, want soms weet je gewoon wat er aan de hand is en soms weet je dat gewoon niet. Het is een beetje als ik met een probleem heb in de auto en bij de garage kom en ik zeg altijd, hij doet het niet. En dan vragen ze altijd mij, maar wat doet het dan niet? Ja, wat hij hoort te doen. Dat doet hij niet. Hij zegt, maar kunt u ons misschien meer helpen? Ik zeg, nee, daar heb jij voor gestudeerd, ik niet. Ik heb er geen verstand van. Dus ik heb nodig dat mensen dan daar zelf achter komen. En ik vind het zo knap als mensen dan daar ook achter komen. Dat zelfs als ik tegen zo'n monteur zeg, hij doet een beetje als je draait, dan hoor je, ken je dat? Dat hij zegt, oh, maar dat is je koppakking, scheurlekking. Kijk, weer wat geleerd. Ik weet niet of dat bestaat, maar het is een beetje hetzelfde als dit. Koppakking wel, toch? En die lekt toch altijd? Oh, kijk naar Annemiek, want die heeft er ook heel veel verstand van. Dus super gaaf, bedankt jongens dat jullie het allemaal gefixt hebben. Ik hoop dat jullie thuis dus inmiddels goed geluid hebben. En dat jullie hebben kunnen genieten van de aanbiddingsdienst. En natuurlijk van Ineke. Genieten van Ineke, dat doen we. Heel erg hartelijk welkom. We hebben vandaag we zitten in een vaste periode. Misschien als je nieuw bent hier of je volgt Leefde, maar heel kort. Tussen eigenlijk carnaval en Pasen gaan we als gemeente zijn we samen aan het vasten. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Ieder connectgroep doet het op zijn eigen manier. Ieder persoon die vult het op zijn eigen manier in. Sommige vasten van voedsel, sommige vasten van social media, sommige vasten van vrijheden, van vrienden. Die zitten in isolatie of dat soort dingen. Iedereen vasten op zijn eigen manier. Maar we doen het wel als gemeente samen tot aan Pasen. We zijn bijna bij Pasen, zoals je net al van Ineke hoorde. En dan gaan we samen vieren. Maar weet je, zo'n vaste periode die heeft ook impact. En iedere dag sturen wij als leidersteam, stuurt een van ons een bemoedigend filmpje. Misschien zeg je van, nou, dat wist ik helemaal niet. Dan zit je waarschijnlijk niet in een connectgroep of ben je niet verbonden aan de Alpha. Maar iedere ochtend wordt er een soort bemoediging gestuurd in een thema. En iedere week hebben we een nieuw thema en die sluiten aan. Misschien lijkt het wel los van elkaar, maar we geloven echt dat God daar doorheen spreekt. En afgelopen week hebben we het gehad over Compassion, omdat we vorige week Compassion Zondag hebben gehad. Ik hoop dat je dat gezien hebt. Zo niet, kijk hem terug, was bijzonder. John die had een geweldig woord. En wat ik laatste stand trouwens die ik hoorde van hoeveel kinderen onmiddellijk zijn gesponsord, was 8. 8 kinderen die gewoon door 1 zondag, door 1 gemeente, een veranderende toekomst hebben. En niet alleen die kinderen, maar ook generaties daarna. En ik voel me zo trots als leven dat we dat gewoon met elkaar doen. Gewoon een verschil maken in Oeganda of hier waar we zijn. Gewoon op de kleine manieren wat we kunnen. En dat was een bijzondere dienst. Afgelopen week hebben we daar ook in de stille tijd, klinkt zo ouderwets, in de motivational time, in de filmpjestijd, hebben we daar stil bij gestaan. En komende week gaan we stilstaan bij het thema prioriteiten stellen. Prioriteiten stellen. En ik wil eigenlijk een woord brengen om dat soort van in te luiden, klaar te leggen. Prioriteiten stellen is iets wat iedereen van ons kent in ons leven. Iedereen weet dat je niet alles kan. Dat je maar 24 uur in 1 dag hebt. Dat je je geld maar 1 keer uit kan geven. Dat je maar op 1 plek tegelijk kan zijn. En dat je dus keuzes moet maken voor al die aspecten in je leven waar je je tijd, je geld, je aandacht, waar je die gaat inzetten. En dat is eigenlijk de hele concept van prioriteiten stellen. Dat is de reden waarom wij leren vanaf kinds af aan en wij als ouders leren onze kinderen om prioriteiten te stellen. Maar wat is nou echt belangrijk? Omdat we weten dat je je tijd, je geld, je aandacht maar 1 keer in kan zetten. En dat waar je het inzet, je daar ook de waarde van zult plukken. Weet je nog die vergelijkenis van de zaaier? Elk zaad draagt vrucht. Maar welk zaad je plant, bepaalt welk vrucht je gaat krijgen. En ook hier is het dus, welke prioriteiten jij stelt in jouw leven, gaan bepalen welk vrucht daarvan voortkomen. En tuurlijk, als je opgroeit, dan denk je van, man, mijn grootste prioriteit is gewoon Fortnite. Of hoe heet die van jou dan? Apex Legends. Woep. Alle Apex vrienden. Dat is het belangrijkste wat er is op dit moment. En ik snap dat, want toen ik jong was, had ik dat ook. Weet je, dat leuke dingen, dat een prioriteit is. Maar als je meer ontwikkelt, kom je erachter dat valt ook wel mee. Toen ik vroeger jong was, dacht ik dat er nooit een dag zou komen dat ik niet wilde gamen. Nou, die dag die kwam best wel rap eigenlijk. Dat ik op een gegeven moment dacht, na een uurtje ben ik het wel zat. Weet je, je prioriteiten veranderen in je leven. Dus het kan ook niet zo zijn dat je zegt, ik stel nu een prioriteit en de rest van mijn leven blijft dat zo. Je leven is dynamisch. Het is goed om zo nu en dan stil te staan en te kijken naar de prioriteiten in je leven. Wat vind ik nu echt belangrijk? Waar geef ik nu echt mijn tijd, mijn geld en mijn aandacht aan? En daar wil ik vanochtend bij jullie stilstaan. Ik ga straks een volledige hoofdstuk uit de Bijbel lezen. Nou, die ga ik niet lezen, die ga ik behandelen. En dat wordt huiswerk voor jou thuis. Dus schrijf vast op als huiswerk Matteüs 25. Want wat ik ga lezen vandaag komt uit Matteüs 25. Want de discipelen die worstelen hier ook mee. Die liepen samen met Jezus. En Jezus die liep door Israël heen en die sprak met mensen. En die ging confrontaties aan. En elke confrontatie die Jezus aanging, stelde eigenlijk de prioriteiten van de discipelen weer ter discussie. Ze hadden namelijk geleerd in hun cultuur dat de volgen van de wet, en niet alleen de 10 geboden, maar al 354 wetten die daarna aan verbonden waren, die verzonnen waren door mensen, daaraan houden, dat was het belangrijkste wat er was. En zij hadden dat ook geleerd in hun cultuur. En dan komt hij in Jezus langs en die zegt, volg mij en ga met mij mee. En die laat een hele andere manier van leven zien. En dat botst bij die discipelen. Die zeggen, wat is nou waar? Is wat de fariseeërs zeggen, is dat waar? We mogen niks op de Sabbat doen, we mogen niet werken op de Sabbat. En Jezus die geneest op de Sabbat en die plukt aren op de Sabbat. Kun je je voorstellen dat de levens van die discipelen geschud werden? Van, wat is nu echt belangrijk? Ik snap het niet. Ze hebben ons altijd geleerd dat daar exact aan houden. Als je dat niet doet, dan was God boos en dan ging hij je vernietigen. En Jezus die deed dat en die sprak toch over de liefde van God. En die schoof verder ook niemand aan de kant. En die zei van, joh, wat is nu echt belangrijk, is wat God door jou heen wil doen. En zij zitten samen met Jezus te praten. Ze zitten op de Olijfberg. De Olijfberg ligt eigenlijk aan de rand van Jeruzalem. En ze kijken over Jeruzalem uit en ik zie ze daar zo zitten met elkaar in de schaduw onder de olijfbomen. Gewoon praten over het leven. En ze kijken over Jeruzalem uit en ze weten, althans Jezus weet, dat over een paar dagen hij verwelkomd wordt in Jeruzalem met palmtakken en gejuich. Als koning, als Messias wordt hij onthaald en vervolgens gekruisigd. Jezus weet dat. De discipelen nog niet. En op zo'n punt zitten zij samen. En zijn ze aan het praten over wat echt belangrijk is. En dan zegt Jezus in Matteüs 25, en ik ga hem niet helemaal lezen, ik ga hem vertellen. Vertelt hij een verhaal. En dan begint het verhaal met dit, Matteüs 25 vers 1. Dan zal met het koninkrijk van de hemel zijn, als met 10 meisjes die hun olielampen hadden gepakt en op uittrokken de bruidegom tegemoet. Het huiswerk is dus dat je dat thuis gewoon zelf gaat lezen. Maar het verhaal gaat ongeveer zo. Er zijn 10 meisjes en ze zien uit naar de bruidegom die gaat komen. En Jezus schetst dit als een beeld van het koninkrijk van God. En ze hebben allemaal een lampje die door olie wordt gevoed. En ze gaan die bruidegom tegemoet. En 5 zijn slim, zijn wijs en 5 zijn dwaas. Want die 5 slimme, die hebben reserveolie meegenomen en die 5 dwazen niet. En op het moment dat de bruidegom komt en de olie van die 5 dwazen is bijna op, dan zeggen ze tegen die slimme wijze meiden, geef wat olie voor ons. En ze zeggen, nee, dat is voor ons, dat hebben wij om de bruidegom tegemoet te komen. En de bruidegom komt en ze gaan met hem mee naar binnen. En die 5 dwazen, die komen later erbij en die kloppen op de deur en zeggen, mogen we ook naar binnen? En de bruidegom zegt, maar ik ken jullie helemaal niet. En daar stopt het verhaal. En Jezus gebruikt dit verhaal om eigenlijk de meiden, de dwaze en de slimme maagden, of in elke vertaling wordt het weer anders vertaald, maar het zijn in ieder geval jonge vrouwen. Dat zijn wij als mensen. En de bruidegom, dat is Jezus. En hij zegt, het koninkrijk van God is mensen die de bruidegom kennen, die weten wie hij is. Dat die uitkijken naar dat hij komt en het belangrijkste wat er is, is dat je je olie bijgevuld hebt en dat je reserveolie hebt, dat je klaar bent, dat je verwacht dat de bruidegom elk moment terug kan komen en dat jij als volgeling van de bruidegom, als volgeling van Jezus, dat jij daarvoor klaar bent. Dat je focus is op de hemel en op de terugkomst van de bruidegom van Jezus. En dat je focus daarop gericht is. Dat is het belangrijkste, want dat is het koninkrijk van God. En ik vond het vroeger altijd een heel vreemd verhaal. Sowieso vond ik de bruidegom een beetje gemeen. Ik bedoel, die vijf dwaze meisjes deden het ook niet expres. En misschien hadden ze hele andere dingen aan hun hoofd. En misschien had hij toch even kunnen zeggen, ah joh, oké, kom binnen. Maar goed, ik ben niet de schrijver van het verhaal. Maar ik vond dat lastig, omdat er eigenlijk werd gezegd is dat ik mijn leven moest leven met de verwachting dat Jezus ieder moment terug kon komen. En ik heb er wel eens verhalen van gelezen van soort sectes of communes die dat deden. Die deden alles aan de kant en die zaten de hele dagen in weilanden, zaten ze te kijken naar de hemel op het moment dat Jezus terugkwam. En ze deden niks meer met de mensen om hun heen en ze verwaarloosden familie en ze verwaarloosden werk en ze waren alleen gefocust op Jezus en hij is nog steeds niet teruggekomen. Hoe moet je nou je leven leven met alleen je focus op de hemel? Ik vond dat heel verwarrend, dat vind ik nog steeds. Want ik ben gewoon een vader en ik ben een werkgever en ik ben een leider in de gemeente. Weet je, het zijn allemaal dingen die mijn aandacht vragen. Ik kan niet continu op de hemel gefocust zijn, wachten totdat Jezus terugkomt. Ik voel daar strijd. Ik weet niet of je dat herkent. Hoe moet ik dat doen? Hoe moet ik dat in mijn leven toepassen? En Jezus geeft hier aan bij de discipelen, dit is het koninkrijk van God. Dit is je belangrijkste prioriteit. Ik kan me voorstellen dat de discipelen zoiets hadden van, ja, dat snap ik, want Jezus komt binnenkort terug. Maar we zijn nu 2000 jaar verder. En hij is er nog niet. Maar ik voel spanning in dit verhaal. Hoe ga ik dit toepassen in mijn leven? Maar daar stopt het niet, want Jezus gaat verder. En deze gelijkenis die vertelt hij in een dertiental verzen. Niet dat dat toen zo was hoor. Niet dat Jezus in verzen werkte, daar hebben wij ervan gemaakt. Maar vervolgens gaat hij in vers 14, gaat hij door en dan zegt hij dit. Of, dus ik heb net het verhaal verteld over die dwaze meiden, dat was die wijze en dwaze meisjes, dat was als het koninkrijk van God. En dan zegt hij in vers 14, of het zal zijn als een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Hij zegt, oké, het koninkrijk van God zal zijn als meisjes die uitzien naar de bruidegom en alles daarvoor klaar hebben. Dat is het belangrijkste, dat is je prioriteit. Of het zal zijn als een man die op reis ging en al zijn geld aan zijn dienstknechten gaf. Oftewel, alles wat hij bezit, alles wat hij waardevol vond, gaf hij aan zijn dienstknechten. En daar staat het verhaal in, moet je thuis maar lezen, hoor, bij je huiswerk. Daar staat in dat hij het geld verdeelt en hij gaf één, gaf hij 10 talenten en de ander gaf hij 5, 2 en 1. Dan verdeelde hij de talenten, het geld wat hij had, verdeelde hij over hun en hij zegt, ik ga weg. En de ene die 5 had, die ging gelijk met die 5 talenten, de waardevolle dingen die hij gekregen had van de Heer. Ging hij de straten op, ging hij het land in en ging hij die 5 talenten inzetten om te vermenigvuldigen. En hij kwam, toen die Heer later terugkwam, lees het maar straks, kwam hij met 5 talenten erbij. Hij zegt, u gaf mij 5 en ik heb het vermenigvuldigd, ik heb er nog eens 5. En die man met 2, die ging met die 2 talenten op pad en die ging alles inzetten wat hij had. En toen die Heer terugkwam, toen zei hij, u gaf mij 2 en ik heb er 2 bij gemaakt. En die ene met 1, dat was een ander verhaal. Die had 1 talent gekregen en die heeft het verstopt. Want hij zegt in dit verhaal, ik weet wat voor een Heer u bent. En eigenlijk is een soort angst voor die Heer, heeft hij het maar begraven, uit angst dat hij het kwijt zou raken. En die Heer die zegt, oh, dit is niet goed. Had het tenminste op de bank gezet, dan had je nog rente gehad. Maar door het te verstoppen is het niet eens vermenigvuldigd, maar is het ook nog afgenomen in waarde. En hij pakt dat af. En hij geeft het aan die anderen. En zegt Jezus, want wie veel, over wie weinig trouw is, zal over veel worden gesteld. Tweede verhaal. Hij zegt, het koninkrijk van God, je belangrijkste prioriteit is dat je je ogen op de hemel houdt. Gefixeerd dat Jezus terugkomt, dat dat je focus is. Of, hij zegt, het is dat je gefocust bent om alles wat jij van de Heer hebt gekregen, in te zetten in waar je leeft, om te vermenigvuldigen. En hier voel ik strijd. Hier denk ik van, joh, het is toch het een of het ander. Ben ik gericht op de hemel, wachtende op de bruidegom die terugkomt, gefocust dat mijn lampje goed is en dat er genoeg olie is. En hier is het verhaal dat Jezus zegt, nee, wat de koninkrijk van God is dat je alles wat je gekregen hebt, in dit geval zijn het talenten, maar het gaat om geld, het gaat om waarde, het gaat om wat je van God hebt ontvangen. De een heeft 5 en de ander heeft maar 1, maar daar ging het niet om. Het ging erom dat wat je had, dat je dat inzette in jouw leefomgeving. Dat je focus dus niet zozeer gericht is op de hemel, maar om je heen. Het inzetten van je talenten. En het lijkt zo tegenstrijdig. Want je kan je focus maar op 1 ding zetten. En Jezus die verscheurt de discipelen eigenlijk hierin om te zeggen, nee, je moet op de hemel gericht zijn, want ik kom terug. Maar je moet ook op de wereld gericht zijn, want ik heb je talenten gegeven. En ik ga je rekenschap afleggen, vragen. Je moet rekenschap afleggen over wat je hebt gedaan met die talenten. En ik kan me voorstellen, want ik ben een beelddenker, als ik dit lees, dan stel ik mezelf voor dat ik nog bezig ben in dat eerste verhaal. Van wat is die olie dan en hoe zit dat dan? En wat, Jezus, oh, ik heb zoveel vragen. En dan gaat Jezus door naar het volgende verhaal. En ook hierin heb ik zoveel vragen en ik voel me verscheurd, maar hoe kan ik het nou goed doen? En ik denk dat Jezus ons juist hiermee wil helpen. Weet je, want uiteindelijk gaat het niet om of het nou de een is of de ander, want beide zijn goed. Gefocust zijn op de terugkomst van Jezus is goed. Dat is zoals het koninkrijk van de hemel is, zegt de Bijbel. Het helpt je om je focus van het aardse af te houden en op het hemelse gericht te houden, op de redder en de voleinder van je geloof. Het is belangrijk om je focus te houden op iemand die groter is en sterker is en wijzer is en liefdevoller is en genadiger is dan je omgeving en dan je eigen ziel. Het is zo belangrijk om je focus op Jezus gericht te houden in de wetenschap dat hij terug gaat komen en dat je daarvoor klaar bent. Maar het ontneemt je ook niet de verantwoording die je hebt als dienstknecht van de Heer die weg is gegaan en jouw talenten hebt gegeven om in te zetten. En ik hoop dat je die spanning voelt tussen deze twee verhalen. En ik denk dat je in je eigen leven herkent op het moment dat jij met God aan het wandelen bent en je zoekt God en je leeft, dat je deze spanning altijd blijft voelen. Verscheurd tussen het hemelse en het aardse. Verscheurd tussen zulke belangrijke dingen die zo normaal zijn, zoals hypotheek en eten en gezondheid en vrienden en werk en carrière. Maar ook, weet je, mijn stille tijd of mijn luidruchtige tijd. Mijn tijd met God, mijn tijd in gebed, mijn tijd als vaste, mijn tijd, hoe ga ik dat rijmen? En ik baal ervan dat ze eigenlijk niet Jezus hier op die olijfberg dit eigenlijk teruggeven. Zeggen, ho, stop. Heer, even een momentje. U vertelt dit en u vertelt dit. Maar wat is nu het juiste? Wat is nu hetgene wat wij moeten doen? Hoe doen wij het goed? Zo belangrijk voor ons mensen. Hoe doen wij het goed? Hoe maken wij God trots op ons? Jezus vertelt het verhaal van die talenten in de verzen 14 tot en met 25. En die mag je thuis lezen. En haal eruit wat voor jou is. Want op zich, elke gelijkenis op zich is al een preek waar je zo ontzettend veel uit kan halen. En dan gaat hij aan het einde van vers 25, als hij het verhaal heeft verteld van de talenten, gaat hij door. Oh sorry, 14 vers 25 en vanaf tot en met 30, sorry. 14 tot en met 30 en vanaf vers 31 gaat Jezus gewoon door met het vertellen. En dan zegt hij dit, in vers 30, 25 vers 30. Hij heeft net twee verhalen verteld die tegenstrijdig zijn op elkaar qua prioriteit in je leven. En dan zegt hij dit. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en een gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Eens zegt hij, vertelt hij verhalen over hoe we ons leven als prioriteit moeten stellen in deze wereld. En dan zegt hij aan het einde van die twee verhalen die tegenstrijdig zijn op elkaar, die twee spectra van je leven eigenlijk benadrukken, waarin we weten dat ons leven daartussen plaatsvindt, tussen gefocust zijn op de hemel en gefocust zijn op de wereld, zegt Jezus, maar er komt een moment dat de mensenzoon terug gaat komen. Die bruidegom, die komt weer terug. Die heer van het land, die zijn talenten heeft verdeeld, die komt weer terug. En wat gebeurt er dan? Hij zegt, dan worden alle mensen voor de mensenzoon verzameld. Alle volken komen voor hem te staan. En dan gaat hij de volken scheiden. Zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En dan zet hij de schapen aan de rechterkant. En dan zegt hij, oh, jullie verwelkom ik. Jullie mogen het huwelijksfeest in. Jullie zijn de goede en getrouwe knechten. Ik verwelkom jullie als kinderen, als vrienden, als familie. Verwelkom ik jullie de hemel in. En hij zegt, want jullie hebben gekleed wie je naakt zag. Jullie hebben gevoed wie je honger had. Jullie hebben bezocht in de gevangenis wie in de gevangenis zat. Je hebt gedaan. Je hebt de liefde getoond voor mensen om je heen. En deze mensen, deze schapen, die zeggen, maar Heer, wanneer hebben we dat gedaan dan? Ik kan me niet herinneren dat we dat gedaan hebben. Jezus zegt dan, in vers 40, zegt hij, maar alles, 25 vers 40, en de koning zal hen antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijke van mijn broers of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Hij zegt, of je nou gefocust bent op de hemel, dat de bruidegom terug gaat komen, zorg er in ieder geval voor dat je lampje gevuld is. Of je bent bezig met je talenten in te zetten, doe dat dan om de Heer van wie je de talent hebt gehad te eren. Maar wat het belangrijkste is op het moment als ik terugkom als mensenzoon om te oordelen over de volken, dan ga ik kijken naar hetgene wat jij voor de mensen om je heen hebt gedaan. Alles wat je niet voor deze mensen hebt gedaan, heb je ook niet voor mij gedaan, zegt hij tegen de bokken. Daar zit het verschil in. En ik heb het idee dat Jezus hier met dit verhaal eigenlijk die spanning van die twee prioriteiten die je in je leven stelt, dat hij die terugbrengt eigenlijk naar het simpele vers van heb God lief boven alles en je naast je als jezelf. Hij schetst voor de discipelen, hij schetst voor ons dat we gefocust moeten zijn op de hemel. Want daar komt Jezus vandaan, daar is waar hij nu is. En alles wat wij kiezen moet vanuit die hartgesteldheid en vanuit die prioriteit zijn. En dat we dat inzetten in ons leven tot eer en glorie van die Heer, zodat als hij terugkomt kunnen laten zien dat we vermenigvuldigd hebben. Maar hoe is dat dan? Hoe zorgen we dan voor dat het vermenigvuldigd wordt? Is dat we omzien naar ieder mens om ons heen. En dit sluit zo goed aan op ons thema van vorige week over compassion. Weet je, het hart van God gaat vanuit de hemel door zijn kinderen, door degene aan wie hij zijn talenten heeft gegeven, gaat het naar deze hele wereld. En Jezus zegt in dit verhaal waarin die schapen en die bokken worden gescheiden, hij zegt niet voor ieder persoon die het gedaan heeft, maar zelfs voor de meest onaanzienlijke. Voor degene van wie wij het het minst verwachten. Wij als mensenogen misschien de buitenkant zien, maar Jezus zegt, voor iedereen heb ik dit gedaan. En het is zo belangrijk dat jij je inzet voor ieder persoon om je heen. En ik wil je in de komende week uitdagen. Op het moment dat jij bezig gaat met God, als je aan het vasten bent en je bent aan het kijken naar de prioriteiten in je leven. Misschien zijn je prioriteiten op de hemel gericht. Dat je zegt, ik wil gefocust zijn op de bruidegom. Ik wil zorgen dat mijn olie gevuld is. Misschien is jouw prioriteit op dit moment wel juist je talenten in te zetten en te groeien en je markt te maken in de maatschappij. En dat is beide prima. Als je als schaap maar gericht bent om de mensen om je heen, om de naakte te kleden, om de hongeren eten te geven. Om mensen te bezoeken die het moeilijk hebben. Om compassion te tonen. Om liefde te tonen. Om je leven in te zetten voor zelfs de meest onaanzienlijke. En het kan op zoveel verschillende manieren. Een van de manieren waarop wij dat doen is inderdaad door kinderen bij Compassion te sponsoren. Maar het gebeurt ook gewoon om je heen. Is dat je gefocust bent op de mensen om je heen. Want de prioriteit van God is door jouw leven heen de mensen met zijn liefde te raken. Ik had opgeschreven dit. Het is goed om de terugkeer van Jezus te verwachten. Want hij is de reden van het feest. Het is goed om ondertussen alles wat God je geeft in te zetten en te vermenigvuldigen. Daarmee eer je hem namelijk. Maar in alles is je voornaamste prioriteit. Verlies de mensen om je heen niet uit het oog. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u als prioriteit maakte om deze wereld te redden. Dat u het zo belangrijk vond dat u uw eigen zoon gaf. En u gaf hem om geofferd te worden. U gaf hem om in onze plaats te sterven, zodat wij een leven met u konden leven. Herenigd met de schepper van hemel en aarde. Er is geen zonde meer wat ons in de weg staat om bij u te komen. Heer, en we weten in onze levens is dat de worsteling dagelijks er is van wat is nu belangrijk en hoe doen we het goed. Heer, ik dank u voor uw woord die ons helpt. Heer, ik bid dat u ons helpt deze komende week als we bezig gaan met onze prioriteiten. En belangrijke dingen voorop te zetten en ons leven daarna te vormen. Heer, ik dank u voor de vrucht die daarvan uit gaat komen. Heer, en ik bid dat u onze ogen opent voor de mensen om ons heen. Die compassie nodig hebben, die liefde nodig hebben, die gekleed moeten worden, die gevoed moeten worden, die bezocht moeten worden. Heer, ik bid dat onze ogen opengaan als uw kinderen. Voor de mensen die het nodig hebben, omdat we weten dat we daarmee u eren. En daarmee het werk doen van u. En daarmee uw prioriteit als koninkrijk. Heer, dat we dat zichtbaar maken, dat we dat tastbaar maken, dat we dat voelbaar maken. Heer, dank u wel dat u ons dat niet alleen doet. Dat u ons niet in de steek laat hiermee. Maar dat u ons uw geest geeft als olie. Dat ons het vuur brandend houdt. Heer, ik bid dat onze focus helder zal zijn. Tot eer en glorie van uw naam. Amen.